vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Retno Marsudi besprak de terugkeer van de Rohingya met de gezant van de Verenigde Naties. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, heeft de kwestie over Myanmar besproken met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Myanmar Zaken, Christine Schraner-Burgener, aan de zijlijn van de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, Verenigde Staten, op maandag. Beiden hebben gesproken over de toestand van Rohingya-moslims, de situatie in de staat Rakhine, tot de repatriëring van Rohingya-moslims uit het vluchtelingenkamp in Bangladesh naar Myanmar. Retno zei dat Burgener deze week een bijeenkomst zal houden met verschillende partijen, waaronder Myanmar, China en Bangladesh, om repatriëring te bespreken. Volgens Retno uitte Burgener herhaaldelijk de waardering van de Verenigde Naties voor de rol van Indonesië bij het helpen oplossen van de problemen in de staat Rakhine. De export van batikindustrie bereikte $18 miljoen. Het ministerie van Industrie merkte op dat de exportwaarde van de batikindustrie gedurende het eerste semester van dit jaar $17.9 miljoen bereikte, met als hoofddoel verzending inclusief Japan, de Verenigde Staten en Europa. Dit werd gezegd door de directeur-generaal van kleine, middelgrote en diverse industrieën van de ministerie van Industrie, Gati Wibawaningsih, toen hij minister van Industrie Airlangga Hartarto vertegenwoordigde bij de opening van de batik-tentoonstelling met het thema Batik maken voor het land in Jakarta op dinsdag. De sector die wordt gedomineerd door kleine en middelgrote industrieën is verspreid over 101 centra in Indonesië, met in totaal 47.000 bedrijfsonderdelen en heeft een personeelsbestand van maximaal 200.000 mensen in dienst. Volgens Gati kreeg de batikindustrie ontwikkelingsprioriteit, omdat het werd beschouwd als een grote hefboom bij het creëren van toegevoegde waarde, handel, investeringsomvang, impact op andere industrieën en snelheid van marktpenetratie. Het voortschrijdende tijdperk van de industriële revolutie 4.0 leidde tot verschillende geavanceerde technologieën die de nationale batikwereld competitiever konden maken. Japan heeft overeenstemming bereikt over technologische revitalisering van de spoorbaan naar Indonesië. De Japanse regering kwam overeen technologie over te dragen tijdens de revitalisering van de Java North Coast spoorlijn in Indonesië. De Japanse plaatsvervangend ambassadeur voor economie in Indonesië, Tadayuki Miyashita, zei dat er 5 bouwmethoden kunnen worden onderwezen van Japan tot Indonesië. De 5 methoden omvatten de no-rail ballast methode voor semisnelle treinen, ten tweede de aanleg van betonnen platen als een medium dat de dubbele last van de trein kan verdelen. En dat zei Miyashita op dinsdag in een persconferentie op de Japanse ambassade in Jakarta. Drie andere methoden zullen worden gericht op technologieoverdracht, namelijk geprint beton om permanente frameconstructies te bouwen, eenheden voor het opwekken van dieselmotoren en automatische treinstopsystemen. Technologieoverdracht is één van de 7 punten waarover de regering van Indonesië en de regering van Japan overeenstemming hebben bereikt bij de ondertekening van een technisch akkoord voor het revitalisatieproject van de Noordkustspoorweg, dat ook de semisnelle spoorlijn Jakarta-Surabaya zal zijn. Op MEAP 2019 heeft Pakistan Indonesië opgeroepen om de resolutie van Kashmir te steunen. De Pakistanse parlementaire delegatie heeft de steun gevraagd van de regionale vertegenwoordigende Raad van Indonesië of DPD ter ondersteuning van de resolutie van Kashmir die zij zullen voorstellen tijdens de 4e parlementaire vergadering van de Eurasiatische landen of MEAP, gehouden op 23 tot 24 september 2019 in Nur-Sultan, Kazachstan. Het verzoek werd gedaan tijdens de vicevoorzitter van de Senaat van Pakistan, Salim Manduyala, tijdens een ontmoeting met de vicevoorzitter van de DPDRI, Darmayanti Lubis, samen met een aantal DPDRI-leden aan de zijlijn van de 4e vergadering van sprekers van de parlementen van Eurasiatische landen, op dinsdag. Bij die gelegenheid zei Salim dat een agenda die Pakistan aan Indonesië vroeg onder te steunen, verband hield met mensenrechten kwesties in Kashmir. De voorzitter van de DPDRI, Damayanti Lubis, zei dat Indonesië, voor zover het verband hield met de kwestie van de mensenrechten, zowel in moslimlanden als in andere landen die van de vrede hielden. Bij de herziening van de KPK-wet en het ontwerpwetboek van strafrecht zouden alle belanghebbenden moeten worden betrokken. Vooruitlopend op de inhuldiging van de president en vice-president in oktober, strekte de sfeer in het land zich uit. Beginnend met de voor- en nadelen van het verplaatsen van kapitaal, bos- en landbranden in Sumatra, Kalimantan en Java, acties in verband met Papua, tot demonstraties tegen een ontwerp van legale producten die werden gemaakt door het Huis van Afgevaardigden. De dynamiek die zich tegenwoordig in Indonesië voordoet, maakt deel uit van de democratie en de voortzetting van de hervormingen die eind jaren 90 zijn begonnen. Het Indonesische volk koos voor hervormingen om democratische veranderingen te maken in plaats van revolutie. Want als er een revolutie komt, kan Indonesië tegenslagen krijgen. De acties die hierachter worden uitgevoerd, kunnen de mensen in Indonesië echter storen. Omdat in bijna elke grote stad in heel Indonesië de studenten en boeren een demonstratie hielden. Deze actie doet denken aan de acties die plaatsvonden in 1998. In een discussie op de nationale televisie zei juridisch expert Suparli Ahmad dat de gemeenschap zich recentelijk zorgen maakte over de geplande herziening van de wet op de Corruptie-Uitroeiingscommissie of KPK en het ontwerpwetboek van strafrecht of KUHP, dat door de Tweede Kamer of DPR zou worden afgerond. Deze punten waren de belangrijkste focus van de demonstranten. En Suparli Ahmad hoopt dat aan alle eisen van de demonstranten moet worden voldaan. Alle belanghebbenden moeten deelnemen aan het beoordelen en verspreiden van informatie onder het publiek over de inhoud van het wetboek van strafrecht en de herziening van de KPK-wet. In dit verband heeft de regering een communique uitgegeven om de discussie en goedkeuring met de DPR uit te stellen. Met holistische deelname van alle belanghebbenden, de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht, academici en experts in verschillende disciplines, kunnen de problemen van het Indonesisch volk met betrekking tot juridische producten samen worden opgelost. Zo kunnen alle legale producten die worden geproduceerd door alle groepen worden begrepen en geaccepteerd voor een rechtvaardig en welvarend Indonesië. Luisteraars, dat was het commentaar. We beginnen het programma Vandaag de Geschiedenis met de gebeurtenis van de Statistieke Dag. Om de behoeften voor de voorbereiding van Semesta Berencana Ontwikkelingsplanning vol te doen, past de overheid de wet nummer 7/1960 over statistiek toe als de opvolger van Statistiek Ordonantie. De wet regelt in detail over statistieken en de organisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus 1996 stelde president Suharto 26 september als de Nationale Statistiekdag. De reden is dat de geboorte van de wet het startpunt van de reis van het Centraal Bureau voor de Statistiek was in het invoelen van de onafhankelijkheid op het gebied van statistiek die was gereguleerd door het koloniale wetgevingssysteem. We gaan verder met de gebeurtenis van 26 september 1997. Garuda Indonesia vliegtuig stortte neer in Deli Serdang. Een Garuda Indonesia vliegtuig met het vluchtnummer GA152 is een Airbus A300B4 vliegtuig en het stortte neer in Buah Nabar Sibolangit district Deli Serdang, Noord-Sumatra. Het is 32 kilometer van de Polonia luchthaven en 45 kilometer vanuit Medan. Het vliegtuig stortte neer op 26 september 1997, toen het op Polonia Airport zou landen. Het ongeval doodde 222 passagiers en 12 bemanningsleden. Dit is het ergste vliegtuigongeval in de Indonesische geschiedenis. We beëindigen met de laatste gebeurtenis, de Wereld Anticonceptiedag. De eerste campagne van de Wereld Anticonceptiedag vond plaats op 26 september 2007. Deze globale campagne doel is om het bewustzijn van anticonceptiegebruik te vergroten en op zoek naar jongeren om informatie te krijgen over seksuele en reproductieve gezondheid. Door bewustwording te creëren over anticonceptie en reproductieve gezondheid wordt er verwacht dat het ongeplande zwangerschap, abortus en de verspreiding van seksuele ziekten kan voorkomen. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Yeah.
bahagia yang selalu kan ada di jiwa. Temani dirimu berdua ke akhir masa.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Commissie 7 van het Huis van Afgevaardigden drong erbij de minister van Milieu en Bosbouw op aan de bedrijven van bosbranden bloot te leggen. Het National Disaster Management Agency of BNPB zei dat van januari tot augustus van dit jaar het areaal verbrande land 328.724 hectare bedroeg. Er zijn tenminste 6 provincies waaronder de ernstige categorie landbranden, namelijk Riau, Jambi, Zuid-Sumatra, Centraal Kalimantan, West-Kalimantan en Zuid-Kalimantan. Als aanvulling op het BNPB-rapport heeft het Meteorologie, Klimatologie en Geophysics Agency meer dan 25.000 hotspots in heel Indonesië ontdekt. Vicevoorzitter van Commissie 7 van het Huis van Afgevaardigden, Syaikhul Islam, zei dat branden niet alleen schade toebrengen aan het milieu en het ecosysteem, maar ook gezondheidsproblemen veroorzaakten, zoals acute luchtweginfecties of ARI, en verstoring van andere gemeenschapsactiviteiten zoals onderwijs, economische en sociale. Syaikhul vroeg de minister van Milieu en Bosbouw om de namen van bedrijven die betrokken zijn bij het verbranden van bossen en land vrij te geven zonder te worden bedekt. Commissie 7 vraagt de minister van Milieu en Bosbouw om de namen van bedrijven die bos- en landbranden veroorzaken onmiddellijk te identificeren, te verzamelen en aan te kondigen. Alle bevindingen in het veld moeten gedetailleerd worden ingediend. Bovendien hoopt zijn partij ook dat wenshandhaving onmiddellijk actie en wetshandhaving onderneemt bij alle bedrijven die overtreden. Syaikhul moedigde de overheid aan om strikt toezicht te houden op het bedrijf bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten en eiste wettelijke aansprakelijkheid als het bedrijf bossen verbrandde. Het bedrijf heeft verantwoordelijkheden in het geval van landbranden. Dit wordt bevestigd in artikel 67 van wet nummer 32 van 2009 betreffende milieubescherming en milieubeheer op grond waarvan iedereen, inclusief bedrijven, het behoud van milieufuncties moet handhaven en milieuvervuiling en of schade moet beheersen. Commissie 7 moedigt de regering ook aan om onmiddellijk een implementatiemechanisme in te stellen, evenals gedetailleerde procedures of vassen met betrekking tot de uitvoering van rechterlijke beslissingen die bedrijven kunnen dwingen te betalen voor milieuschade en de kosten van herstel van het milieu. De compensatie kan later worden gebruikt om de beschadigde omgeving als gevolg van bosbranden te herstellen, zodat de rechten van mensen op een goede en gezonde omgeving kunnen worden vervuld. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Penyesalan,
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Na streaming in www.voyenews.id kunt u ook luisteren via de app RRI Play, die u kunt downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik u vertellen over een van de traditionele dans in Bali. Blijf bij ons in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, maar liefst 2000 dansers van 50 Banjar van Kerobokan Traditioneel Village Badung, Bali, dansten tenun dans op het Petinget Festival van 16 september gisteren. Deze activiteit registreerde ook voor een record in het Indonesian World Record Museum of MURI voor het record van de tenun dans uitvoering met het hoogste aantal dansers. De dansers die vanaf het begin uit 50 banjars in het traditionele dorp Kerobokan kwamen, bleken zo adembenemend te zijn. Tenun dansvoorstelling sluit ook het Petit Tengat Festival of Kerobokan Arts and Spirit 2018, dat 3 dagen lang is gehouden, van 15 tot 16 september 2018. En dit festival trekt duizenden bezoekers, zowel lokale als buitenlandse mensen op vakantie in Bali. Luisteraars, tenun dans is een nieuwe creatiedans gemaakt door 2 Balinese kunstenaars, Nyoman Ridet en Wayan Lekes in 1957. Deze dans toont de dagelijkse activiteiten van Balinese vrouwen in de oudheid, die de over vrouwelijke wevers van het dorp beschrijft, terwijl zij maakten geweven stoffen met heel eenvoudig gereedschap. Deze dans is identiek aan de typische beweging van een wever die nu nog steeds kunnen te vinden is op verschillende plaatsen in Bali, zoals in de gebieden Sidemen, Karangasem en Klungkung. Luisteraars, in de voorstelling begon deze dansbeweging met de wevers die garen spinnen, daarna garen op een weefgetouwen zetten en eindigen met weven. Sommige bewegingen in deze dans verwezen nog steeds naar elementen uit de klassieke dans, maar sommige zijn toegevoegd met imitatieve bewegingen. Deze imitatieve bewegingen worden gezien wanneer wevers hun werk doen, bijvoorbeeld wanneer ze garen en weven spinnen. Luisteraars, tenun dans kan alleen of in groepen worden gedanst. Meestal wordt deze dans uitgevoerd door 3 of meer mensen en benadrukt de compactheid van de beweging, zodat de schoonheid van de dans beter zichtbaar wordt. Naast de unieke bewegingen zijn de kleding gedragen door de dansers ook erg mooi. De kleren van de dansers zijn identiek met felle kleuren, zoals geel, groen en rood. De danseren zullen ook een typische hoofdtooi dragen. Deze hoofddecoratie wordt lelunakan genoemd. En tot nu toe wordt deze dans nog steeds bewaard door Balinese mensen. Beste volluisteraars, dat was de aflevering De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Tanundans vanuit Bali. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van De Wonderen van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Maaf saja, masih banyak cinta yang selalu.
naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina Medi in het programma Diversen. Vandaag zullen we met Momo, de mascot van Asian Paragames 2018, kennis maken. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, na het succes van Asian Games 2018 bereidt Indonesia de Asian Paragames 2018 voor, die op 6 tot 13 oktober in Jakarta zal plaatsvinden. Net als Asian Games 2018 heeft Asian Paragames 2018 ook een mascot, en de naam is Momo. Momo is an elang bondol of Kelhavik. The name is an afkorting van motivatie of motivatie en mobilitas of bewegelijkheid. De betekenis is mensen doorgaan moeten en zich gemakkelijk aanpassen aan de tijd. Kelhavik werd gekozen omdat het mascot van Jakarta is, waar de Asian Paragames van 2018 plaatsvinden. Kelhavik staan bekend als sterke en dappere vogels. Wat is uniek en interessant van Momo, draag hij een traditionele kledingriem uit Jakarta. Iemand die deze riem gebruikt wordt beschouwd als een held in de gemeenschap. Asian Paragames 2018 plan werd op 6 oktober 2018 in het Gelora Bung Karno Main Stadium in Jakarta gehouden en door Presiden Joko Widodo geopend. De voorzitter van de Asian Paragames 2018 of INAPGOK, Raja Sapta Oktohari, zei de opening van de Asian Paragames van 2018 zou niet minder feestelijk zijn met de Asian Games 2018. De Asian Paragames 2018 zullen 18 sporten bevatten, onder andere boogschieten, hardlopen, badminton, doelbal, schaken, fietsen, judo, schieten, zwemmen, tafeltennis, schermen, volleybal en basketbal. Asian Paragames 2018 zullen worden bijgewoond door 41 nationale Olympische Spelen met in totaal 2800 atleten, 1800 officieel en gedekt door 500 media in binnen- en buitenland. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
cinta ini.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van de zangeres Nika Ardila. Sinds het ontmoeten van een beroemde producent, Didi Dores, tijdens een van de festivalevenementen wordt Nika Ardila beschouwd als potentieel talent. De meeste van haar albums bevatten nummers gemaakt door Didi Dores. Na het succes van het eerste album aan het eind van 1989 bracht Nika een album uit getiteld Bintang Kehidupan. Dit album is niet alleen beroemd in Indonesië, maar ook in de regio Zuidoost-Azië. Dit maakte de naam van Nika nog meer stijgend en maakte haar naam als de topzangers in Indonesië. Oké, luisteraars, dit is Bintang Kehidupan door Nika Ardila. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia. Thank you. Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, Stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!